Kanker. Een onverwachte gast die aan je deur klopt. Eén dat je lijf doet tegensputteren en je hoofd op hol doet slaan. In deze podcast zal het gaan over angst, onrust, chemotherapie en de dood. Maar ook over hoop, de liefdevolle ondersteuning van mensen en de vele vormen van levenslust na een kankerdiagnose. Ik ben Yamina Crossa van het VUB Yamina Crossa Fonds voor Kankeronderzoek. Nadat Tine Maanhout en Sylvia Brouwers het boek schreven Het is kanker, wat nu? Nodigde ik ze uit om host te zijn van deze podcast. Deze podcast kon gemaakt worden dankzij de warme en waardevolle samenwerking van het VUB Yamina Crossa Fonds en de AFAS Foundation.
Amai, dat was een heel fijn gesprek met Sophie Engels net. Het heeft toch wel een en ander bij mij ook losgemaakt.
Ja, bij mij zeker ook, want ja, ik ben tijdens mijn behandeling heel, heel angstig geweest. Ja. En ik wou dat ik toen wist wat ik nu weet na het gesprek met Sophie. Dat had geholpen.
Ja. Ja, ik heb vooral onthouden niet weglopen van het gevoel.
Nee, niet weglopen en af en toe dicht bij jezelf terugkomen door te ademen en te weten dat je niet alleen kankerpatiënt bent, maar ook nog veel andere mensen die niet verdwenen zijn als je ziek wordt. Dus je nog altijd moeder en creatief of wat dan ook, maar je verdwijnt niet door ziek te worden als mens.
Absoluut. Ja. En het was denk ik ook heel belangrijk om het over het onderwerp te hebben, hè, want we hebben zelf ook mogen ervaren dat angst in vele vormen voorkomt tijdens een kankerbehandeling, tijdens behandeling, na de behandeling, op verschillende momenten tijdens het traject. En daarom dat het ook zo belangrijk is dat er onco-psychologen zijn die ons daarin kunnen ondersteunen. En dus we hadden het geluk om Sophie Engels bij ons in de studio te vragen. Sophie is de mama van twee kinderen. Ze werkt al 14 jaar als oncopsycholoog voor mensen met kanker en hun naasten natuurlijk in het Jessa ziekenhuis in Hasselt. Aan het begin van haar carrière begeleidde ze vooral mensen met verschillende soorten kanker, maar ze is zich dan gaan specialiseren in mensen geconfronteerd met spijsverteringskankers. En als oncopsycholoog heeft ze zich dan ook nog verdiept specifiek in mindfulness en brainspotting. Zij zorgt dus vooral samen met haar ploeg voor ondersteuning voor mensen met kanker. En dat geeft haar enorm veel voldoening.
En voor hun omgeving.
En de omgeving, absoluut. Dus blij dat we het met Sophie daarover. Ja, absoluut. Veel luisterplezier. Dag Sophie, heel fijn dat jij bij ons bent vandaag om het over een heel belangrijk onderwerp te hebben. Angst wanneer het over kanker gaat. Een vraag die we aan iedereen ook stellen. Het internationale symbool voor kanker is de krab. Maar we zijn natuurlijk erg benieuwd naar waar dat jij zelf kanker mee zou vergelijken. Mm-hmm. Als je er een dier op zou mogen plakken.
Ja. Zelf zou ik er... heb ik het idee van, een teek is misschien wel iets waar je het mee zou kunnen vergelijken. Want een teek is alomtegenwoordig. Het is heel klein, je ziet het vaak niet. Het kan ook op je lichaam gaan zitten. Je zit er niet altijd bewust van. Je zit er soms pas ook bewust van als er achteraf klachten of zo optreden. En het kan eigenlijk ook een grote impact hebben voor je gezondheid. En een teek heeft ook uiteindelijk de gastheer nodig om zich verder te kunnen ontwikkelen. Net zoals een tumor eigenlijk ons lichaam nodig heeft, het bloed nodig heeft of wat dan ook, om zich verder te kunnen ontwikkelen. Ja. Dus dat leek mij zo wel iets wat erbij paste.
Een hele mooie vergelijking inderdaad. Ja, dank je. Sophie, jij bent oncopsychologe, wat dus betekent dat je dagelijks mensen ondersteunt die met kanker te maken krijgen, zowel patiënten als hun naasten. Mm-hmm. Wat doen jullie precies?
Als oncopsycholoog proberen we eigenlijk de mensen te begeleiden en te ondersteunen in een verwerkingsproces. En dat is iets wat kan gaan al van voordat bijvoorbeeld de diagnose duidelijk is. Als mensen weten van er is iets aan de hand en er zijn onderzoeken gaande, als ook tijdens het ziekteproces of behandelproces, maar soms ook nadien. Als ik dan kijk naar patiënten zelf in de nazorg, als de behandelingen achter de rug zijn, of bij familieleden als iemand overleden is, dan kunnen we eigenlijk ook nog wel wat daar in de nazorg bieden. En we gaan daarin niet alle problemen gaan oplossen, maar meer de mensen te gaan begeleiden en wat maken ze mee, waar lopen ze op vast, waar worstelen ze mee. daar ook wel wat ruimte aan geven en samen met hen gaan onderzoeken van hoe kunnen ze daar mee omgaan of misschien op een andere manier dat gaan benaderen of dingen gaan aanpakken. Ja. En dan hebben we daar ook wel methodes dat we daarvoor gebruiken of dat we psycho-educatie geven, wat informatie, waardoor het vaak ook wel wat meer behapbaar wordt voor de mensen.
Ja, oké. Absoluut een heel belangrijke rol voor de mensen die met de ziekte te maken krijgen.
Ja, waarvan ik mij heel even afvraag, wordt dat automatisch aangeboden of moeten mensen daar echt naar vragen om met jullie in gesprek te mogen gaan?
Bij ons in het ziekenhuis is het zo dat we proberen eigenlijk iedere patiënt van in de loop van zijn behandelproces minstens één keer zelf te gaan opzoeken. Ja. Zodat we het drempelverlagende aan de ene kant hebben. Zo van, ja kijk, we zijn er hier, je kunt beroep op ons doen. Dat mensen ons al een keer hebben gezien. Hè, want vroeger was nog, dat is wel verbeterd natuurlijk, maar vroeger was het ook van, ja, een psycholoog, ik heb iets lichamelijk, ik ben niet gek. Mm. Dat is ook wel weten van, we kunnen ook binnen een psycholoog terecht, ook hier en nu met hetgeen wat ik hier geconfronteerd word. Want er komt vaak toch wel wat bij kijken. Andere dingen dan alleen het lichamelijke. En soms wordt dat onderschat. Soms lopen mensen daarin vast. Dus in dat opzicht proberen wij bij ons in het ziekenhuis wel iedere persoon die met kanker te maken krijgt, standaard minstens één keer te zien. Ja. En we werken daarbij samen met oncocoachen. Dat zijn oncologisch verpleegkundigen. Dat we bijvoorbeeld ook bij kantelmomenten, als er sprake is van een herval of zo, dat we ook dan bij hun langs kunnen gaan. Ja. En dan is het een beetje volgens de noden. Zijn er vragen, dan volgen we verder op. Of merken we bepaalde kwetsbaarheden. We proberen het wel wat in de gaten te houden dan.
Ja, de deur staat altijd open.
Ja.
Heel belangrijk.
Heel belangrijk.
Je gaf het al aan, hè. Er zijn verschillende momenten waarop dat iemand inderdaad... Het is meer dan lichamelijk, hè, wat er gebeurt wanneer je door het kankertraject gaat. En er zijn ook heel veel verschillende fasen binnen een traject. Kunnen we dan ook stellen dat er veel verschillende vormen van angst zijn waar mensen mee te maken krijgen?
In de zin van... angst bij kanker is eigenlijk een heel normaal gegeven. Ik denk dat dat een hele belangrijke is om wel aan te stippen. Kanker is iets wat je fundamenten onderuit haalt. Je bestaanszekerheden komen wel op de helling te staan. En heel veel onzekerheden komen daarbij kijken. En onzekerheid kan angst geven. Dus in dat opzicht is angst een normaal gegeven. Want je wil zeggen dat de mate waarin angst ervaren wordt niet problematisch voor iemand kan zijn. Dus als mensen merken van dat ze daardoor niet meer te goed beginnen te functioneren, of doordat hun gedrag ook voor hinder zorgt of last zorgt bij de omgeving, dan kun je al spreken over overmatige angst, of zelfs naar het problematische toe kan gaan. En dan heb je natuurlijk ook mensen die van angstig zijn van aard, of van nature uit angstig zijn. En ik zeg maar iets, bijvoorbeeld een fobie voor naalden, of een angststoornis van zichzelf uit hebben, krijg je dan kanker. Dan zie je dat dat soms wel nog een grotere uitdaging wordt. Ja.
En hoe zie je, want je zegt soms heeft die angst wel een impact op de omgeving ook. Wat zie je dan bijvoorbeeld dat er gebeurt? Wat doen patiënten of mensen die ermee te maken krijgen dan?
Het voorbeeldje dat ik hierbij zou kunnen geven is een man die in de loop van, of eigenlijk van in het begin van de behandeling al zeer angstig was. Daarvoor eigenlijk altijd ook wel wat angstig in het leven stond. En tijdens de behandeling is die volledig onderuit gegaan. Die was zo angstig dat hij thuis ook tot niks meer kwam. Helemaal stil viel, zich isoleerde, bijna nergens meer. Die bijna moeite had om zelfs de behandeling af te maken. En dan hebben we echt als team, en als team bedoel ik dan de arts in het ziekenhuis, eigenlijk als psycholoog, de verpleegkundige, maar ook met de partner en de kinderen hebben we met man en macht samen eraan moeten werken om die persoon door die behandeling heen te krijgen, zodat die behandeling toch op een goede manier afgewerkt is geraakt. Ja. En voor die partner heb ik dan ook een aantal keer gezien, omdat het thuis ook heel belastend was. Iemand die helemaal niet meer functioneert, die geen rol meer opneemt binnen het gezin, dan valt er toch ook daar heel wat weg en verandert er op dat vlak ook binnen het gezinsleven ook heel wat. En dat kan voor de omgeving ook wel belastend zijn.
Ja.
Hoe pak je dat aan, Sophie? Want dat klinkt heel ruim. Die man was heel angstig.
Mm-hmm.
Waar was hij bang voor? En waar had dat dan wortels? Hoe analyseer je zoiets dan?
Ja, het openlijk ook wel gaan bevragen en ook gaan beluisteren. Ook. Dat is denk ik hetgeen wat we heel basis is in hetgeen wat we doen. Is we bieden ruimte om hetgeen waar mensen mee zitten, van dat gaan te proberen een opening in te vinden en te kijken van hoe staan ze daarin. Zijn er factoren die daar inderdaad een rol in spelen, bijvoorbeeld in de voorgeschiedenis? Hè?
Ja.
Gelijk ik zei, die man was angstig van natuur uit al een beetje. Dus die had al wel wat dingen meegemaakt in het leven. Maar soms is het ook een verhaal dat ze van nabij hebben meegemaakt bij familie die bijvoorbeeld kanker hebben gehad en dat ze hebben beleefd en dat dat niet op een mooie manier is verlopen. Wat dan voor zichzelf dan het weer extra angstig kan maken of extra angsten kan geven. Dus je probeert wel een overzicht te krijgen van alle factoren die mee een rol kunnen spelen in het verkrijgen van hetgeen wat je hier en nu ziet. Ja. En bij deze man was het ook een beetje vooral angst voor het de impact van de kanker, de impact van de nevenwerkingen van de behandeling en angst voor dood te gaan. Terwijl dat eigenlijk van in het begin duidelijk was dat het bij die persoon niet zo was, hè, dat die naar genezing toe kon werken. En toch was die angst heel erg verlammend. Ja.
En je maakt hier een mooie link met angst om dood te gaan. Dat is een die we ook in onze vorige podcastaflevering met Sophie Goemare even hebben besproken. Dat is een die vaak voorkomt. Daar kan je daar wat dieper op ingaan. En daarnaast ook, zijn er nog typische angsten tijdens zo'n kankerbehandeling of traject?
Ja, angst om dood te gaan is inderdaad een hele frequente, omdat het woord kanker op zichzelf, als we dat horen, nog altijd, ondanks de betere overlevingscijfers, heel erg aanwezig is in onze maatschappij en hoe dat we over kanker nadenken. Omdat heel veel mensen kennen iemand die aan kanker is overleden, dus dat is ook de realiteit. In dat opzicht is dat ook een hele normale. Als iemand... Sommigen durven het woord kanker niet uitspreken, maar spreken dan over het woord met de grote K. Hè, zodat dat gewoon heel veel lading al dekt, omdat die angst voor de dood daar ook wel wat achter zit. Mm-hmm. In dat opzicht is dat iets wat bij veel mensen bij het horen van een diagnose, misschien niet lang, maar toch op zijn minst een keer door het hoofd heeft geflitst. Zo van, ga ik hier nu aan dood gaan?
En wat geven jullie dan bijvoorbeeld mee als psycholoog? Of wat zijn handvaten die iemand dan... gaan grijpen?
Ik denk ook van dat we de realiteit niet uit de weg moeten gaan, maar het ook wel gaan aftoetsen. Ook, hè. Zo van, wat voel je dan? En ook eens horen van, wat hebben de dokters ook verteld? Hè? En is hetgeen waar je schrik voor hebt of wat je denkt, past dat ook of komt dat overeen met de realiteit zoals ze er nu uitziet? En stel inderdaad dat de kans erin zit van dood te gaan, ja... Hoe is dat dan voor u? Waar heb je dan vooral bang voor? Is dat dan bang voor het stervensproces zelf? Of is het dan dat je bang bent om de mensen te moeten achterlaten? Dus angst kan heel veel verschillende vormen hebben. En we proberen wel altijd bij de betekenis ervan stil te staan. Of de betekenis wel duidelijk te krijgen. Omdat inzicht verkrijgen in hetgeen waar je bang voor bent, werkt op zich al een stukje angstreducerend.
Ik vind dat wel belangrijk wat je zegt, van komt het overeen met de realiteit waarin dat je zit? Want ik herinner me, als ik mijn diagnose kreeg, eigenlijk was de kans dat ik dat ging overleven heel groot. Maar het feit dat je geconfronteerd wordt met de dood, maakt dat je bijna een testament begint te schrijven. Ook al weet je dat je het waarschijnlijk overleeft, dat je gesprekken aangaat met mensen, maar dat lijkt dan zo precies een heel felle reactie. Ja... die misschien niet altijd nodig is. Dus ik denk
maar die ergens wel normaal is. Hè,
maar die
omdat
normaal is, ja.
Het is vanuit ook een drang naar overleven enzovoorts ook. Hè. Mm-hmm. En ik denk dat we daar ook zeker ruimte aan mogen geven. Die angsten mogen er zijn. Die gedachten rond levenseinde mogen er zijn. En voor sommige mensen is het ook een belangrijk om bijvoorbeeld, ook al weten ze dat ze curatief behandeld worden op genezing gericht, dat ze toch bijvoorbeeld een wilsverklaring of zo wel in orde brengen. Of dat ze het gesprek hebben kunnen aangaan met een naasten over, stel dat het toch eens een keer misloopt, wat is dan belangrijk voor mij?
Ja.
De setting is soms ook wel in een ander perspectief, of het opent soms ook wel mogelijkheden om bepaalde thema's wel aan te halen ook. Hè?
Je zegt inderdaad dat het belangrijk is om te gaan kijken naar wat is het dan precies waar iemand bang voor is. Mm-hmm. Natuurlijk is het heel handig om daar met jullie over te praten. Maar zijn er bepaalde vragen die iemand zichzelf kan stellen om daar een beetje dieper naartoe te gaan? Iemand die luistert, die zegt van ja, ik ben bang.
Mm-hmm.
Wat doe ik nu?
Ik denk misschien ook even het mechanisme van de angst kan daar ook wel interessant zijn om daar eerst mee te starten. Angst brengt vaak met zich mee dat we net willen vermijden waar dat we angstig voor zijn. Dat is een heel natuurlijk mechanisme. We willen de angst gaan ontlopen. Ik vergelijk het met een spinnenfobie. Wat doen mensen met een spinnenfobie? Alles wat mogelijk zijn confrontatie met spinnen zou kunnen aangaan, die gaan ze uit de weg. En dat is een heel natuurlijk mechanisme. En dat is een korte termijn oplossing die werkt. Maar op langere termijn blijft je angst in stand houden en gaat je angstniveau zelfs verhogen. Want je vermijding gaat alleen maar grotere vormen aannemen. Dus in dat opzicht is het dan interessanter om jezelf ook eens de vraag te stellen. Zo van, ja, oké, waar ben ik bang voor? En hoe merk ik dat het mij angstig maakt? Of dat ik dingen doe een stukje om dat te gaan vermijden? Dan krijg je ook wel een beetje een idee van, ja, waar zit die angst bij mij ook wel? En door het uit te spreken, door bijvoorbeeld met uw naaste of zelfs eventueel met lotgenoten of met een arts, uw huisarts, die toch vaak ook een belangrijke vertrouwensfiguur is, kunt je daar proberen wel wat inzicht in te verkrijgen. Hè?
Ja. Zijn er ook heel concrete dingen dat je kan doen? Ik denk maar aan het gesprek met Sophie Hoemare in de vorige aflevering. Daar ging het over rollercoasters. En zij zei toen, ja, soms is er iets heel simpel als in een gang zitten, wachten op een simpel onderzoek. En dat je de andere mensen rond jou ziet en dat je de angst voelt opkomen en dat je ook merkt dat de andere mensen ook bang zijn. Op zo'n moment, wat doe je dan?
Ja.
Hoe ga je met die heel angstige emotie om?
Ja.
Terwijl je voor iets staat dat misschien voor een buitenstaander niet zo heel moeilijk lijkt.
Mm-hmm, mm-hmm. Wat je zou kunnen doen op zo'n moment van de wachtkamer, als je het nu zo zou zeggen, is bijvoorbeeld ademhalingsoefeningen voor jezelf of eens een keer een relaxatieoefening voor jezelf eens doen. Je hoeft daar echt niet met je ogen dicht te gaan zitten, maar als ik kijk bijvoorbeeld naar mindfulness, wat ik zelf ook al wel geef, individueel en in groep ook wel aan de mensen. Je leert ruimte maken voor hetgeen wat er is, zonder daarvan weg te hoeven lopen. En dat kun je gerust ook met je ogen open doen. Probeer die dingen op voorhand al eens een keer uit, voordat je in de wachtkamer zit. Daar op het moment als je dan die angst voelt, dat je ze ook kan toepassen. En er bestaan tegenwoordig genoeg apps of dingen online die je daar al een keer op weg kunnen helpen. En in het ziekenhuis zijn er vaak ook wel mensen, ook onder andere psychologen en zo, die met relaxatie of zo je wel die technieken kunnen aanleren, dat je die ook kunt toepassen ook wel. Ja. En ja, in je eigen dagelijkse leven, zou ik maar zeggen, ja, zijn er ook wel andere dingen. Hè? Muziek luisteren, waar je je goed bij voelt, dat je ook even kan doen ontspannen. Bewegen wordt de nieuwe heilige graal een beetje tegenwoordig ook wel wat genoemd. Hè? Bewegen wordt meer en meer in onderzoek ook duidelijk dat dat een hele belangrijke is.
Ondanks het feit dat dat soms heel moeilijk is. Yes.
Ja, maar al is het dat je bij wijze van spreken een keer van achter in je hoofd tot aan het achterste stuk gaat en dan terugkomt. Dus even daar buiten zijn en zo in de natuur, dat ook wel heel erg positief effect heeft. Of soms al is het met bijvoorbeeld de vriendin waar je wekelijks mee ging wandelen vroeger, blijf dat doen, maar dan aangepast aan je mogelijkheden. Hè. Dan hoeft het geen 5 kilometer meer te zijn, maar je hebt, dat je die elementen nog altijd wel hebt van, ik kan nog bewegen, ik heb dat sociaal contact nog gehad. Zo, die dingen die allemaal wel bijdragen.
En misschien ook, daarop bouwend, want wat we ook vaak horen of zelf gemerkt hebben, is dat angst 's nachts ook heel hard aanwezig is.
Ja, dus
dat je echt wakker ligt.
Ik heb zo slechte herinneringen aan. Inderdaad. Angst die dat je 's nachts als donker wordt.
Ja, absoluut. Kan zijn, hè? Hè? Dus één, ik zou wel eens willen begrijpen van, ja, hoe komt dat eigenlijk dat we 's nachts angstiger zijn? Maar ook, wat kun je dan doen 's nachts? Ja. Is er daar iets, iets dat we nog kunnen doen?
Ja, sowieso 's nachts, als je dan wakker komt en je begint te piekeren en je voelt dan dat de angst opkomt, 's nachts hebben we natuurlijk niet de afleidingsmiddelen die we overdag hebben. Hè. Overdag zijn er genoeg prikkels en afleidingen en dingen om te doen, zal ik zeggen. En 's nachts lig je daar in bed en je wil je partner misschien niet wakker maken. En ja, dan lig je daar. En dan komt alles ook inderdaad intenser op je af. Dus enerzijds is het wegvallen van de afleidingen en de prikkels iets wat aanleiding geeft. Anderzijds heb ik ook wel ergens gelezen ook wel van, dat ze nu aan het onderzoeken zijn, want kijk, er zijn ook fysiologische processen die een rol spelen. Hè, die hormonale processen die ons lichaam 's nachts tot rust brengen, zodat we kunnen slapen. En onze hersenactiviteit wordt ook tot rust gebracht, maar dat betekent ook dat onze hersenen, die de emoties en de gedachten reguleren, dat dat ook een stukje tot rust wordt gebracht, waardoor uw rem minder actief is. Dus als je 's nachts dan in een keer angstig bent, is uw rem een beetje weggevallen en gaat je dat ook wel heftiger kunnen ervaren. Hmm. Wat kunt je dan doen? Ja, probeer je slaapkamer misschien pieker of angstvrij te houden.
Geen spinnen.
Geen spinnen.
Niet in
geen
rommel.
Nee, wat betekent dat?
Door op te staan.
Ja, mijn mama zei dat altijd. Sta eens op, ga even naar beneden en eet een yoghurtje. Ah, ja. En leg een lichtje aan en dan terug.
Ah, ja, okay.
In bed kruipen.
Ja, sta even op. Ga nu niet beginnen met de was in te steken of te strijken, maar doe iets waar je rustig van wordt. Ja. Vul een kruiswoordpuzzel in of kijk iets rustigs op tv. Nu niet de meest spannende serie, zou ik zeggen. Totdat je voelt dat je terug moe wordt en zegt van, nu zou ik de slaap wel weer kunnen vatten en kruip dan terug je bed in.
Ja.
En zo leert je je lichaam, kun je daarin ook wel trainen om te zeggen van, kijk, de slaapkamer is een plaats voor te slapen en voor te vrijen, maar niet voor te piekeren of voor wakker te liggen. Zo kun je ook wel die associatie een beetje doorbreken. Het is een moeilijke, maar het kan wel helpen van 's nachts op te
staan. Ik vind het vooral moeilijk tijdens zoiets als chemotherapie bijvoorbeeld, omdat je dan ook al die medicatie in je hebt, begint te dromen, op een of andere manier rare dromen hebt en dan wakker schiet en nog angstiger bent dan anders of zo. Dus
ja,
dat is moeilijk om te doorbreken soms.
Ja. Kan het misschien ook helpen om dan bijvoorbeeld degene die naast je ligt toch eens even wakker te worden?
Soms mag dat, hè?
Soms mag dat wel, denk ik dan. Hè? Ja. Zeker ook eigenlijk, als je zegt, je krijgt medicatie, dan zien we soms ook bij bepaalde soorten medicatie dat dromen ook heftiger kunnen zijn. Mm. Als het dan heel erg beangstigend is, dan denk ik dat de partner daar ook wel het niet zo erg vindt om even te kunnen sturen.
Stom te kunnen.
Dat is waar.
Ze kunnen al niet zoveel doen. Dus,
Zeg, en, dus er is het hele stuk bij de diagnose. Dan tijdens de behandeling zijn er zeer veel angstige momenten. Vaak vergeten we dat ook na de behandeling. Ja, dat we toch heel vaak nog angstig zijn om naar een controle te gaan. Ik denk dat dat soms een beetje onderschat wordt. Komen patiënten toch bij jou ook nog terecht op die momenten? Voel je daar die grote angst?
Ja, er zijn mensen die soms 2 jaar na de behandeling in één keer nog komen aankloppen. Omdat ze merken van de angst voor herval. Of de angst bij die controles is toch wel heel erg groot. Ook daar weer, de angst is heel normaal. En ik denk ook een stukje, als je kanker hebt gehad, dat je een stukje ook die angst, dat angst altijd een onderdeeltje gaat blijven in je leven, maar niet altijd even intens. Maar zoiets gelijk bij een controle, zie je dan toch wel de dagen voordien en bij sommigen al weken voordien, dat er toch wel een spanningsverhoging optreedt. En dat de angst dan groter wordt. Maar als je ziet dat mensen dan niet meer functioneren bijna, of heel kort af worden en het duurt een aantal weken, ja, dat is een grote impact op uw levenskwaliteit. Hè?
Dat herken ik wel heel hard van die controles. Mijn man die geeft dat dan aan, van het is binnenkort weer tijd voor een controle, denk ik. Of op kantoor ook, dat ze dan aangeven van het is iets korter dan anders. Dus heel herkenbaar.
Maar dat is wel interessant wat je daar zegt. Er wordt anders op gereageerd of zo. Wat zijn reacties op angstig zijn? Wat doen mensen als ze angstig worden?
Dat is heel variabel. gelijk ik er straks al zei, mensen kunnen gaan vermijden en schuiven alles voor zich uit. Je hebt sommigen die dan zeggen ook van, ik ga uit van het ergste, dan kan er mij al niet meer zo heel veel over komen of mij uit mijn lood slaan, want dan ben ik erop voorbereid. En dat is zo ergens ook een stukje zo, hè, van doordat je je daarop voorbereidt en je plant weer je scenario's een stukje in, dan gaat je voor jezelf ook weer dat angstniveau een beetje kunnen reduceren. Mm. Het is alleen als je daarin doorgaat of dat er daar te ver in gaat en dan je in het piekeren schiet, ja, dan is het ook wel niet meer constructief. Mm. Maar er zijn heel veel verschillende manieren om je om te gaan. En daar kijken we als psycholoog ook naar. Hè, want mensen zeggen soms, je moet erover praten. En praten is inderdaad zinvol. Maar ja, er zijn ook mensen bij die niet de grootste praters zijn. Ja. Daar ga ik het er ook niet aan uitsleuren. Dan kijk ik vooral naar, oké, wat heeft u in het verleden geholpen? En dat is iets wat je zelf als patiënt ook kunt afvragen. Hè, van wat heeft mij in het verleden geholpen in moeilijke situaties? En kan ik daarvan iets misschien nu, ook al heb ik gelijk gezegd van minder mogelijkheden door de behandeling, kan ik daar misschien nu nog wel iets van in de praktijk en omzetten? En dat kan een hobby zijn, hè, die even goed werkt. Ik heb mensen die zeggen van, ja, laat mij maar gewoon even gaan kaarten op de kaartavond. Ik kan misschien niet ten volle meedoen, maar het even eruit zijn helpt mij al om daarmee om te gaan. Sommigen gaan het op een heel creatieve manier uitwerken en schrijven dingen neer. Dus we proberen altijd te zoeken naar wat is voor die persoon, dat individu, iets wel kan helpen. Ja. Er is geen pasklaar antwoord.
Nee, en ik denk dat je een aantal luisteraars geruststelt, hè, met het feit dat je niet per se erover moet praten. Ja. Maar wat mij triggerde in een eerder gesprek dat we hadden, was wel het feit, maar je moet er wel naar kijken. Dus stel nu die vragen wel. Dat is dan wel belangrijk, toch? Van even, wat
toch zeker
hier?
Als je merkt dat je angstig bent, hè? Als je merkt van het heeft een invloed op mij, dan is het dan wel een keer interessant om daar naar te kijken. En door daar naar te kijken, dat is wat we in de gesprekken ook wel een beetje doen, van we proberen daar ruimte aan te geven. Door ga je dingen gaan herkennen, ga je patronen leren herkennen. En door dat te gaan herkennen en te observeren, ga je ook leren van, goh, ik kan dat eigenlijk wel dragen. Want dat is iets waar mensen soms ook schrik voor hebben. Ga ik dat wel aan kunnen allemaal? Ja. Zo, en dan leer je ook wel voelen van, ik kan die dingen eigenlijk wel aan. Of ik kan er op een andere manier mee omgaan.
Ja, en je hebt die andere handvaten of die dingen die jou energie of rustig maken. Ja. Die zijn er. Ja. Wat we niet mogen vergeten in het hele verhaal zijn partners, kinderen, vrienden die toch ook mee in het koude bad worden gegooid of op die rollercoaster moeten stappen. Heb je daar voorbeelden of zie je daar ook echt bepaalde angsten die naar boven komen?
Ja, bij partners ga je zien, niet alleen bij partners, maar de ruimere omgeving zie je vaak die machteloosheid. Hè? Zo van, als patiënt ben je degene die alle onderzoeken moet doorgaan, de nevenwerkingen moet dragen enzovoort. Want het gaat over uw persoon en uw lichaam en uw leven. Maar een omgeving wil heel vaak helpen, maar weet dan niet goed hoe ze kunnen helpen en voelen zich daar ook machteloos in staan, vaak ook. En als je dan kijkt, ja, partners of kinderen, ja, daar zit dan vaak ook een angst aan. Ga ik mijn partner hier nu verliezen, bijvoorbeeld? Hè? En mensen kunnen daar ook angstig van worden, ook van het idee van, ga ik die nu verliezen? Er verandert ook heel vaak wat. Hè? Iemand die kanker krijgt, de omgeving, wordt vaak een beetje mee ziek. Ja. En dat wordt soms ook wel eens vergeten door ruimere omgeving. Want als we iemand op straat tegenkomen, ik hoor heel vaak van patiënten, dan wordt de vraag altijd gesteld, direct aan de partner, hoe is het met degene die ziek is? Maar er wordt niet rap gevraagd, en hoe is het eigenlijk met u? Want, en terwijl die partner het wel mee beleeft allemaal. En als we dan kijken naar angsten, sommigen hebben ook de angst van, ga ik dat wel aan kunnen, mijn partner bijstaan, hè? En soms zie je dan ook dat ze dan wel vluchten in hun werk. Soms vluchten ze zelfs uit de relatie als de angst te groot is. Maar we zien ook partners in de begeleiding, omdat ook daar de angsten heel divers kunnen zijn. En ja, de rollen veranderen ook. Hè, en er verandert ja, op dat vlak zoveel. Wie gaat nu de kinderen naar school brengen? Of wie gaat nu het huishouden een stukje op zich nemen? Dus ook daar verandert zoveel op al die andere dimensies dan alleen dat lichamelijke. Dat daar ook wel moeilijkheden kunnen ontstaan of spanning of problemen, ja.
Ja, dat is wel iets belangrijks dat we hier benoemen, hè? Dat soms mensen vluchten puur uit angst of onmacht en niet omdat ze zich er niet mee willen bezighouden of zo. Hè? Want dat kan heel chockerend overkomen voor een omgeving of voor de patiënt zelf, dat plots iemand ja, niet meer belt of dat een partner inderdaad uit een relatie stapt. Als je ervan uitgaat of iedereen kan zien dat dat uit angst is of uit onmacht, dan is dat misschien ook meer oplosbaar, zo'n situaties, of... Soms
ja, of begrijpbaar. Ja, zo van, ja, het is, ik denk dat we niet mogen vergeten dat, ook al kennen we binnen allemaal wel iemand met kanker, dat mensen vaak nog niet goed weten hoe moet ik hier nu op reageren. Hm. En angst om iets fout te zeggen, dat is ook een angst. Hè? Ja. Zo, ja. Dus we reageren maar inderdaad niet, wat soms ook heel pijnlijk is. Maar door ook te zien van dat misschien zoiets een mogelijke achter, de betekenis daarvan erin zit, maakt het misschien ook wel beter hanteerbaar.
Ja, absoluut.
En is het, ja, sorry.
Nee, doe maar.
Nee, ik dacht aan de situatie gisteren. Een vriendin van mij heeft nu ook borstkanker, gaat door zware chemotherapie, is haar haar verloren. En ik durfde haar niet goed bellen. Ik had echt ook schrik om haar te bellen, om gewoon maar te zien. En ik dacht, ik ga emotioneel worden, daar heeft ze niks aan. En ik heb dan een bericht ingesproken en ik heb haar dat gezegd. Ik zeg, ik ben bang om u te bellen. En zij stuurde mij dan een bericht terug. Ik ben keiblij dat je dat zegt. Mm-hmm. Dat je gewoon open bent. Dus ik vraag me af hoe belangrijk het is om gewoon soms onze angst uit te spreken.
Ik denk dat dat heel waardevol is. Om ook al ben je bang of zit je ergens mee van het gewoon... Ja, de mensen aan te spreken. Ik denk dat je minder er kwaad mee doet dan met een verkeerde reactie te geven, dan helemaal niet te reageren. Mm-hmm. Dus dat is iets wat mensen inderdaad misschien wel iets is wat je mee kunt geven aan de omgeving. Zo van, niet reageren is vaak pijnlijker dan de angst om fout te reageren. Zo, mm-hmm. Ja. Ja.
Dat is een mooie uitnodiging inderdaad. Ja, ja, zeker. Wat met kinderen?
Ja.
Dat is toch ook een hele moeilijke...
Die vraag krijgen we regelmatig. Niet alleen van ouders, maar ook van grootouders.
Ah, ja.
Ja, zo van, wat met onze kinderen? Zeker als het heel kleine kinderen betreft bijvoorbeeld. Dan hebben we als ouder en grootouder willen we gaan beschermen. En we willen onze kinderen beschermen van het kwade of de negatieve dingen in het leven. Het is jammer genoeg iets wat er ook bij hoort in het leven. En wij nodigen de mensen altijd uit van kinderen mee te betrekken in het verhaal. En eigenlijk op hun manier, op hun niveau, het openlijk te bespreken. Dus van dat toch wel aan te raden om wat je ervaart van dat mee te nemen. En we hebben hier ook materiaal dat we daarin kunnen meegeven ook. Zodat ouders of vertrouwensfiguren eigenlijk dat gesprek wel kunnen aangaan. En ik vind dat wel een hele belangrijk, omdat het is niet omdat je dingen niet zegt, dat kinderen daar niet mee bezig zijn. Want die voelen veranderingen, die hebben heel goede voelsprieten ook. En wat je dan soms gaat zien, door iets niet te vertellen, kinderen hebben een heel levendige fantasie en gaan er een eigen verhaal van maken. En dat is soms erger dan de realiteit. Ja. Dus je gaat soms ook door iets niet te zeggen, net angst ook in de hand kunnen werken. En doordat je het wel bespreekt... staat je ook een beetje model van, kijk, het is oké om dingen die ook moeilijk zijn te bespreken. En het is oké om dat ook naar ons toe te komen, om vragen te stellen als je ergens mee zit of kom naar ons toe. En dus je houdt op die manier ook wel de vertrouwensband in stand. Mm. Ja, want dat vind ik net een belangrijke, dat je dat vertrouwen met je kind, dat je dat wel in stand houdt ook.
Ja.
En het ook benoemen dat het over kanker gaat en niet over een pijn in de buik. Want ja, als ze dan zelf buikpijn krijgen, zie je soms de angst van moet ik nu ook naar het ziekenhuis of ga ik nu ook dit of dat aan de hand hebben. Het mag gerust benoemd worden, ook al vinden we het zelf soms ook heel eng. Hè?
Het is wel heel eng, hè? Want je bent soms bang om emotioneel te worden tegenover je kinderen of om je littekens te tonen, omdat je denkt, ja, die kunnen dat niet aan of die moeten dat... Ja. Dus het is voor volwassenen ook wel soms heel angstaanjagend om zo'n dingen te delen. Maar kinderen hebben dat nodig en ze kunnen er tegen, hoor ik.
Ja, ze hebben een grote, eigenlijk vaak een grotere veerkracht dan dat we zelf soms denken.
Voilà.
Doordat je ook zelf je emoties toont, dan moet natuurlijk niet dat je helemaal onderuit gaat zijn, maar dat je zelf ook toont dat je verdrietig bent, geeft hun ook een beetje het mandaat. Zo van, oh ja, het is oké om verdrietig hierover te zijn.
En ik denk effectief, je haalde het ook al aan, er zijn heel goede boekjes, er is heel goed materiaal om dat gesprek met je kinderen aan te gaan. Mm-hmm. Dus ik denk dat we ze misschien ook zullen meegeven in de notes. Zijn er, hè?
Die zijn er zeker aan vast.
Te gaan,
En die vaak wel helpend zijn. Ik ga zelf, zie ik niet rap, ik ben er nooit kinderen van. Ik probeer het altijd te stimuleren omdat het binnen de eigen vertrouwensomgeving wordt aangebracht. Ja. En als de ouder het zelf te moeilijk vindt, ja, misschien is een hele goede tante waar het kind een hele goede band mee heeft ook oké.
Ja.
En de school erbij betrekken, eventueel als ze op de hoogte zijn. Als het over oudere kinderen gaat, we vragen het dan ook altijd wel van wat wil het kind zelf. Want soms is de school ook net een veilige omgeving waar kanker geen plaats heeft. En wil het kind niet dat de school op de hoogte is. Mm-hmm. Dus bij oudere kinderen is dat toch wel zeker een belangrijke om ook met hun wensen rekening te houden, want het is hun manier ook van omgaan met. Hè. Wij hebben allemaal verschillende manieren van ermee om te gaan, maar kinderen ook.
Ja, ik heb dat zelf gemerkt bij mijn dochters. Mijn jongste dochter wou alles weten. Die wou zelfs tekeningen zien van hoe dat in elkaar zat, wat dat kanker eigenlijk is. En mijn oudste had een paar vragen waarop dat wij dan geantwoord hebben en daarmee was het voor haar klaar. En dus, om het te zeggen, het is inderdaad heel verschillend hoe dat kinderen ermee omgaan. En dat je ook, heb ik wel gemerkt, als ouder je buikgevoel daarin mag volgen.
Mm-hmm.
Dat je nog altijd ouder bent, ook al ben je ziek, je bent nog altijd ouder en je voelt nog altijd wel aan, veel meer dan dat je soms denkt, wat dat je kinderen daarin nodig hebben.
Ja,
dus dat is,
absoluut.
En dat vind ik wel een belangrijke wat je daar ook aanhaalt, van kanker verandert heel veel, wat ik daar straks nogal heb gezegd. Maar het is altijd belangrijk om te blijven zoeken naar hoe kan ik degene wie ik ben nog altijd een stuk vorm blijven geven. Hè? Al kan je bijvoorbeeld niet meer je zoon naar de voetbal brengen, ja, je blijft inderdaad ouder. Hoe kun je dat nog op een andere manier vorm geven? Ook al is het van op de zetel eventueel, hè? Maar zo'n moment van nabijheid, je blijft ook wel die vertrouwensfiguur voor je kind. Dus,
absoluut, ja. Er is ook nog een heel ander soort angst en die heeft te maken met en na die behandeling. Dus, we zeiden het eerder ook al, er is voor en na kanker. En na kanker die identiteit, waarden veranderen. Je komt uit een behandeling, je staat voor een wit blad, je leven ligt daar ineens op een manier. Daar zijn we ook vaak nog wat bang voor. Het is misschien ook wel goed om daar even op in te zoomen.
Ja. Dus mensen verwachten zich er niet altijd aan. Zo van, ja, de behandeling is achter de rug. En vaak staan we op overlevingsmodus. We moeten erdoor en we willen dat tot een goed einde brengen. En soms komt die verwerking pas achteraf op gang. Ook niet altijd, hè, want soms heb ik ook mensen die zeggen, ik val niet in een zwart gat, maar er zijn een aantal mensen waar ze wel in een zwart gat vallen achteraf. En omdat ook een stukje ook de omgeving denkt, het is allemaal achter de rug. Terwijl dan vaak na dat proces op gang komt en het zet mensen inderdaad hun gedachten in gang. Omdat ze zich afvragen, ja, wat heeft dat nu eigenlijk voor mij betekend? Zo op vlak van identiteit, wie ben ik nu?
Mm-hmm.
Je kunt niet meer terug naar de persoon ervoor, want je hebt dit meegemaakt. Het heeft vaak ook iets veranderd in de manier waarop dat je kijkt naar hoe je in het leven staat, naar wat belangrijk is qua waarden en normen. En dat mensen het gevoel hebben van, ja, ik wil dat hier niet zo... Maar dat mag ook een positief verhaal zijn, hè, om duidelijk te stellen. Zo van, ik wil dat niet zomaar laten gepasseerd hebben en terug in die stressmodus schieten van daarvoor. Ik wil dingen anders aanpakken en daarin zoekende zijn. Maar dat kan ook wel weer beangstigend zijn, omdat het soms weer iets heel onzeker geeft. Hè, van wie ben ik en wat vind ik belangrijk? En pas ik nog bij bepaalde mensen? En dan is soms, omdat ze dan merken van dat ze daar aan zoekende zijn, bij de omgeving vinden ze niet altijd evenveel aansluiting voor bepaalde zaken. Dan kan bijvoorbeeld lotgenotencontact ook wel een meerwaarde zijn. Mensen die ja, datzelfde wel herkennen en waarin dat ze voelen van ik kan het hier even neerleggen zonder dat dat weggewuifd wordt als van ja, maar alles komt goed. Alles ja. komt goed, maar geef eerst even erkenning aan van oh, lijkt me niet gemakkelijk.
Ja, dat is een hele mooie. Van, luister even naar wat die persoon ook effectief wil zeggen. Geef dat wat aandacht. We hebben het niet meteen weg. Ja.
Ja, we hebben misschien ook al gezegd tegen elkaar dat na de erkenning de angst voor angst ook een stuk minder geworden is. Ja. Je hebt al die angsten gezien. Iemand zei vorige week nog tegen mij van ja, je hebt het ergste meegemaakt. Voor wat zit je nu nog bang? Ik dacht, ja, voor nog wel wat dingen. Maar we hebben dat ook al tegen elkaar gezegd. Voor minder dan ervoor. Dus mensen gaan misschien ook na heel het traject staan terug in het leven. Er zijn een aantal dingen die opnieuw moeten uitgezocht worden. Maar misschien zijn ze ook minder angstig, omdat ze al zodanig met angst geconfronteerd zijn geweest.
Ja, dat kan zeker en vast. Ja. Allee, het kan alle kanten uit. Hè. Soms heb je ook dat er dan net angst komt voor herval bijvoorbeeld, die dan begint te pieken. Okay. Allee, dus het is altijd een heel individueel verhaal. Maar misschien even ook nog inpikken van, je zegt van, we hebben het gehad over angst voor de dood. En angst voor nadien, hè, zo met herval aan die identiteit en zo. Maar het is inderdaad wel heel divers, ook tijdens heel dat proces. Hè, angst voor de pijn of angst voor nevenwerking of om afhankelijk te zijn van anderen of mensen tot last te zijn. Ja, dat is een hele range mogelijk van waarover de angsten kan gaan. Dus dat niet alleen die paar angsten, maar dat het wel allee, over van alles kan gaan en dat wel oké is.
Ja. En dat het dus effectief ook heel normaal is dat we die hebben. Hè? Dat het echt heel oké is om dat te voelen en daar naartoe te gaan. Mm-hmm. Een beetje een persoonlijke vraag. We zijn wel benieuwd. En je bent al 14 jaar als oncopsycholoog aan de slag. Mm-hmm. Hoe zit het met jou? Angst voor de ziekte eigenlijk?
Mm-hmm. Ja. Ik heb zelf 2 grootouders verloren aan kanker. Ja. Mijn grootvader, daar weet ik niet meer zo heel veel van. Dat was ik heel klein. En bij mijn grootmoeder zat ik in mijn tienerjaren. Maar zij hield de boot af. Eigenlijk mocht het niet geweten zijn dat ze kanker had. Ik denk ook een stuk voor in het dorp. Ze wilde vooral haar eigen ding nog kunnen doen, vermoed ik, zonder dat het helemaal rondging. Maar in de laatste weken voor haar overlijden hebben we het dan ook toch wel mogen weten, zal ik zeggen. En heb ik dan ook wel die band kunnen aanhalen. Dus ik heb het van dichtbij ook meegemaakt. En aan de andere kant maakt u dat wel alerter ervoor. Omdat je weet van, ja, mijn familie heeft het zich voorgedaan. En in het werkveld word je er dus ook iedere dag mee geconfronteerd. Het maakt mij alerter, maar ik heb niet het idee dat ik er echt angstig voor ben. Ik heb me wel zelf al vaker de vraag gesteld van, hoe zou ik reageren, moest het mij overkomen? Maar ik denk dat ik dat pas weet als ik het zelf effectief ga ervaren.
Ja. We wensen het jou in elk geval helemaal niet toe, laat dat duidelijk zijn. Want ik kan mij voorstellen dat je daar dan effectief ook wel over reflecteert, van wat zou dat betekenen. Ja. Een vraag die we ook aan iedereen even stellen is, mensen gaan door een kankertraject en afhankelijk van hoe het evolueert, komt ook altijd de vraag, wat nu? Dus als je een advies zou geven aan iemand die er door moet, het is kanker, wat nu? Wat zeg je aan die persoon?
Goh, daar moet ik even over nadenken. Mm-hmm. ik denk van, goh, het is niet gemakkelijk waar dat je in zit, maar geef jezelf de tijd en de ruimte om in dat proces te gaan. Kijk voor jezelf van hoe dat je het beleeft. Of dat nu op een positieve manier is, of dat je merkt van dat je er meer mee worstelt. Weet dat op zich ook wel normaal is. En als je merkt van dat je er last van hebt of er ergens mee zit en je weet niet goed waar je ermee naartoe kunt en je vindt het moeilijk om bijvoorbeeld het thuis aan te halen omdat je schrik hebt dat je de mensen rondom je heen gaat belasten. Ja, kijk eens of je inderdaad bij iemand anders in je omgeving erbij terecht kunt. Of eventueel in het ziekenhuis, hè, bij de oncologisch verpleegkundigen of de artsen die je begeleiden of de huisarts. En die zullen in eerste instantie altijd met open armen ontvangen. En als het nodig is, verwijzen ze sowieso ook wel door. Hè. Ja. Dus,
dat is een mooi advies, denk ik,
zeker.
Om mee af te sluiten. Ongelooflijk bedankt, Sophie. Eerst en vooral om hier te zijn voor de hele waardevolle inzichten die je kon meegeven. Ik denk dat er een aantal hele goede handvaten in zitten. Maar vooral ook heel erg bedankt voor het werk dat je dagelijks doet met al die patiënten. Ik denk dat oncopsychologen absoluut onmisbaar zijn. Dus heel erg bedankt. Dank ook aan jou, Tine, om dit weer samen te mogen doen.
Oké, heel graag gedaan. Dank jullie voor mij te ontvangen.
Dank je. Dat was weer een boeiende aflevering met Sophie. Ik onthoud dat angst in vele vormen voorkomt en de angst er vooral ook mag zijn wanneer we door dit kankertraject gaan. In het bijzonder willen we nu vooral AFAS Foundation en het VUB Yamina Crossa Fonds bedanken, want zonder hen was deze podcast absoluut niet mogelijk geweest. Kanker bespreekbaar maken, wat we met deze podcast willen doen, is heel belangrijk. Maar minstens even belangrijk is het onderzoek en verder onderzoek. Dankzij het VUB Yamina Crossa Fonds kan professor Dr. Damia Laoui daar ook verder mee aan de slag. Neem zeker een kijkje op onze website hetiskanker.be voor meer informatie hierover. Daar kan je de afleveringen beluisteren en ook informatie vinden over het fonds.
Ja, en er staat ook een knop op die website. En we gaan dat elke aflevering blijven herhalen. Druk op de knop, doneer iets. Want wij willen echt heel veel praten over kanker, maar onderzoek is echt superbelangrijk. Dus als je naar de website gaat, kan je daar de knop vinden om een donatie te doen. Aarzel alsjeblieft niet. Op die website vind je nog andere fijne dingen natuurlijk. Deze afleveringen bijvoorbeeld, een aantal filmpjes, fragmenten. En ook ons boek, die wij ook even belangrijk vinden om over kanker te blijven praten. Dus je kan het bekopen, deel het uit. Luister ook naar een aflevering tegelijkertijd. Als het moeilijk is om een gesprek te voeren met een naaste, of misschien gewoon met jezelf, luister naar een aflevering of lees een stuk in het boek. En dan kan je over kanker gaan praten. Maar hoe meer mensen we zijn om te ondersteunen en te praten over kanker, hoe beter, want samen zijn we echt wel sterk.
Absoluut. Ja. En een gesprekstartner willen we zeker zijn.
Absoluut.
Daarom dat we jullie ook willen uitnodigen voor de volgende aflevering van de podcast. En dan willen we het eigenlijk vooral hebben over het netwerk en de mensen rondom een zieke. Wat kunnen zij doen, maar vooral ook waar gaan zij door? Dus het netwerk. We hopen jullie dan ook terug bij ons te hebben.